Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Deze week over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die raad deed onderzoek naar de coronabestrijding tot september 2020. Het is de eerste uitgebreide evaluatie van het coronabeleid. Er komen er nog twee. Maar de conclusie is, helemaal platgeslagen, het was een crisis waarin niemand de baas was.
Wij hebben aan veel betrokkenen, hoofdrolspelers, gevraagd wie had nu eigenlijk de leiding en waar werden de beslissingen genomen. En daar kwamen opvallend veel verschillende antwoorden op.
Dat is OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. In deze Haagse Zaken kijken we met de blik van Pim van den Doel en Mark Lievense Adriaanse naar dat onderzoek van de OVV. Pim is vanaf het eerste moment dat we iets vaags hoorden over longziekte in China onze coronaredacteur. Mark schreef 2 jaar geleden een uitgebreide reconstructie over de eerste coronagolf. En we kijken ook verder. Het onderzoek was bedoeld om lessen uit te trekken. Is er iets veranderd aan de aanpak sinds die eerste maanden? En voordat we beginnen, eventjes dit. Haagse Zaken is er altijd, zoals je inmiddels hopelijk gewend bent, op zaterdag. Maar vanaf komende week tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zijn we er ook op dinsdag met Lokale Zaken. Dat is een speciale serie over de gemeenteraadsverkiezingen, over bijvoorbeeld kandidatenlijsten, over financiën, het verschil tussen landelijke en lokale partijen en de controle op de gemeenteraad. En je vindt hem wel gewoon in je Haagse Zaken feed in je favoriete podcast app. En dat kunnen we allemaal maken dankzij onze geweldige betalende NRC-abonnees. Jij kan ons ook mogelijk maken om te kijken welk abonnement bij jou past. Ga naar nrc.nl/hz. Oké, Mark, we beginnen met jou. Want jij maakte in juni 2020 samen met Dirk Stokmans een reconstructie van de corona-uitbraak. Het begin van die crisis. Ik ben toch wel benieuwd, hoe las jij dit rapport?
Met heel veel interesse. Je bent dan als journalist toch benieuwd of zij op hetzelfde spoor zaten, zeg maar, als wij. En dat bleek ook wel het geval. Ik kwam heel veel tegen waarvan ik dacht, ja, dat schreven wij 2 jaar geleden ook op. Over de voorbereiding, over de onderschatting van het coronavirus, maar ook de overschatting over wat Nederland kon doen om de pandemie buiten de deur te houden. Dus ja, dat was op zich interessant om ook in het OVV-rapport uitgebreid terug te lezen.
Je staat ook in de voetnoot, hè?
Ja, klopt. Ja.
Pim? Jij hebt hier zo vaak aan tafel gezeten inmiddels over de coronacrisis. Als je dan zo'n rapport krijgt, evaluatie van iets waar je zoveel over hebt geschreven, wat is het eerste waar je naar bladert? Waar ben je naar op zoek?
Ik was eigenlijk vooral benieuwd of het een heel hard rapport zou worden. Ik heb vorig jaar toen al eens gesproken met OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. En hij was toen heel erg van, de OVV is er om lessen te trekken. We willen geen schuldigen aanwijzen. Dus ik dacht nog even, het zal toch wel een stevig en kritisch rapport worden. Maar dat vond ik het toch wel echt. Met name toch de conclusies over de verpleeghuizen. Dat het ook echt wel aan de keuzes van het kabinet heeft gelegen. Dat het daar zo is misgegaan. Ja, daar was ik wel benieuwd naar. En dat vond ik ook wel echt harde noten, zeg maar, van de OVV.
Ja. Oké, het wordt een paar keer gevallen. Maar eerst uitleggen wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid is, Mark.
Ja, zij zijn een onafhankelijke groep onderzoekers die eigenlijk het overheidshandelen tijdens crisis en rampen onderzoekt. Ze zijn bijvoorbeeld bekend van het onderzoek naar MH17, naar de Schipholbrand in 2005, waar toen ook minister Donner over is afgetreden. En dat zijn wel rapporten die zwaar wegen, waar naar uitgekeken wordt, omdat zij dus onafhankelijk onderzoek doen. Ze praten met alle betrokkenen. Dat hebben ze ook voor dit onderzoek gedaan, met alle betrokken ministers, met topambtenaren, met mensen uit de zorg. En daardoor hebben hun onderzoeken altijd wel een bepaalde status, dat ze doorvrocht kijken naar de crisisaanpak. Wat dit onderzoek wel anders maakt natuurlijk dan bijvoorbeeld MH17 of de Schipholbrand, is dat dat echt onderzoeken waren over een hele duidelijk afgebakende ramp eigenlijk, of crisis. Terwijl dit onderzoek, dat gaat over een enorm lange periode, van begin 2020 tot september 2020. En is ook nog lang niet klaar. Ze zijn nog steeds bezig met het onderzoek. En dat betekent dat ze eigenlijk ook een structuur proberen bloot te leggen. Het is niet alleen, er was een grote brand, wat deed de overheid, hoe had het voorkomen kunnen worden, maar ze analyseren een hele periode van overheidshandelen. En dat maakt het ook wel, denk ik, een heel inzichtelijk rapport uiteindelijk over de Nederlandse overheid, over het vermogen van de Nederlandse overheid om crisis aan te pakken, enzovoort.
Ja, een soort feitelijke reconstructie, daar zijn ze in gespecialiseerd.
Ja,
hè?
Precies.
En nog interessant om hierbij te vermelden is ook dat het vaak gaat met name over situaties waarin mensen die getroffen zijn afhankelijk zijn, niet van zichzelf voor hun veiligheid, maar van derden. Vaak is dat dan de overheid. En de voorzitter is dus Jeroen Dijsselbloem. Ik zag best wel wat buitenlandse journalisten de afgelopen dagen twitteren over die persconferentie van Dijsselbloem. Wij herinneren ons deze man vooral nog van de Griekse crisis. Ja. Maar goed, nu dus in deze rol. Dan is de vraag, het is een beetje basic, maar toch nog best belangrijk. Wie geeft zo'n opdracht aan de OVV of werkt dat niet zo?
Nou, dat werkt bij de OVV dus eigenlijk niet zo. Dus de onderzoeksraad mag helemaal zelf weten waar ze ook onderzoek naar doen. Nu is het wel zo in dit geval dat het kabinet de OVV ook al vrij snel na het begin van de crisis gevraagd heeft om dit te gaan doen. Maar toen waren ze er eigenlijk al mee begonnen. Dus Dijsselbloem legde van de week uit dat de OVV eigenlijk al vanaf eind februari, begin maart, toen de eerste besmetting in Nederland was geconstateerd.
2020 hebben we dat
2020,
over.
Inderdaad. Echt dacht van dit gaat een hele grote crisis worden. Dus wij gaan al een team samenstellen. We gaan dit onderzoeken. Nou ja, toen konden ze natuurlijk ook nog niet vermoeden dat deze crisis zo lang ook zou gaan duren. Maar ze zijn eigenlijk vrij snel al begonnen, soort van achter de schermen. En toen is geloof ik in mei bekend geworden en bekend gemaakt ook door de OVV zelf, dat ze echt dit groot zouden gaan onderzoeken.
Ja, toch eventjes een teken destijds, zal ik maar zeggen, van die periode. Zij dachten, toen ze in mei officieel begonnen, dat die crisis wel ongeveer tot een einde kwam, toch?
Nou ja, wel een beetje. Ik denk althans niet dat zij verwacht hadden dat ze uiteindelijk 2 jaar later nog steeds bezig zouden zijn met onderzoeken. En ook op dat moment, mei 2020, dan heb je het eigenlijk de nadagen van de eerste golf, de eerste versoepelingen ook weer, en maatschappelijk het idee, nou, dit was het dan. Het waren even een paar zware maanden, maar we kunnen weer alles. En in het najaar zal er wel weer iets met corona zijn. Bestond ook in de Kamerbrieven, in de verwachtingen van VWS. Dat blijven kleine golfjes. En dan begin 2021 is er een vaccin en dan zijn we verlost.
Nog even goed om te benoemen, is het doel van deze reconstructie, Pim, is
Om lessen te trekken, hè? Om te kijken wat er precies gebeurd is. De OVV gaat eerst altijd kijken van wat is er precies gebeurd en waarom is het zo gegaan? Dat is eigenlijk hoe Dijsselbloem het ook heeft uitgelegd. En juist door die feiten zo scherp op een rij te zetten, kunnen ze ook uiteindelijk harde conclusies trekken. En hopen ze dat de politiek de lessen en de aanbevelingen die ze ook doen in het rapport serieus wil nemen.
Ja. En dan is de vraag een beetje, Mark, jij hebt die reconstructie gemaakt. Jij weet, dat weten we allemaal, hoe een journalistenwerk gaat bij zoiets. Kan ik zeggen dat hun werkwijze daarop lijkt, alleen dat zij de luxe hebben dat zij de hoofdrolspelers die ze willen spreken ook kunnen spreken?
Ja, ik denk dat toen ik het las, toen dacht ik inderdaad van dit is hun werkwijze lijkt heel erg op die van journalisten, want je vraagt documenten op, je gaat met mensen praten, je leest allerlei verslagen, dat zet je op een rij. We hebben 2 jaar geleden ook een hele aflevering gemaakt over hoe Dirk en ik te werk gingen. We hadden een enorm dagboek gemaakt waarin we eigenlijk per dag beschreven wat er gebeurd was. En dat vulden we met informatie die we uit gesprekken haalden, uit documenten. Ik krijg de indruk dat zij dat ook gedaan hebben. Dus dat lijkt daar heel erg op inderdaad. Met inderdaad het grote verschil dat als zij iemand wilde spreken, dat die mensen braaf kwamen opdraven. En dat journalist is toch wel wat complexer.
Wie hebben ze allemaal gesproken? Niet allemaal, de hoofdrolspelers.
Ik wil alle namen horen, Pim.
Ja. Of alfabetisch.
Ze hebben natuurlijk letterlijk tientallen, zo niet honderden mensen geïnterviewd voor dit onderzoek. Maar ze hadden inderdaad ook toegang. Ze hebben, wat ik heb begrepen, in ieder geval de echte hoofdrolspelers minimaal 1 keer heel uitgebreid gesproken. Dus dat, denk aan premier Rutte, Hugo de Jonge uiteraard als coronaminister, Jaap van Dissel. Maar ook mensen als Ernst Kuipers, nu minister, toen voorzitter, ziekenhuisbaas. En ze hielden bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook wel interessant, ze hielden bijvoorbeeld ook wel met bepaalde mensen op het ministerie, bijvoorbeeld van Volksgezondheid, die dan net vlak onder de Jonge zaten. bepaalde topambtenaren. Twee wekelijks hadden ze dan ook contact. En ze hadden ook twee wekelijks contact met mensen van het RIVM, GGD. Dus om helemaal in de loop te blijven met, oké, hoe gaat het nu? Wat gebeurt er precies?
Ja, wij spraken Jeroen Dijsselbloem deze week. En hij zei, als wij documenten opvroegen bij VWS, dan kregen we die. En toen dacht ik, god, dat lijkt me ook heerlijk om gewoon bij een ministerie aan te kunnen kloppen en te zeggen, wij willen die documenten en die dan te krijgen. Want als journalist duurt zo'n WOP-procedure eindeloos. Dat is dan de luxe van overheidsonderzoekers.
Je hebt ook een beetje met een jaloers gevoel naar dat rapport zitten kijken.
Een klein beetje, ja.
Oké, okay, hey, uiteindelijk meer dan 300 pagina's. Het ligt hier op tafel voor jou, Pim. Maar toch begin ik even bij jou, Mark. Hoe zou je dit in algemene zin duiden?
Ja, ik denk dat het een rapport is dat een blik werpt in de ziel en in de cultuur van de instituties die de coronacrisis moeten aanpakken. En daar bedoel ik mee dat het gaat heel erg over de eerste periode van de coronacrisis. En het toont, denk ik, het vermogen van de overheid om crisis aan te pakken. En heel specifiek een zorgcrisis. Een pandemie die om een bepaalde centralistische aanpak vraagt als de OVV. Maar ik denk dat je die conclusies ook wat breder kunt trekken. En dat het iets zegt over, ja, het vermogen van de overheid om crisis aan te pakken.
Of onvermogen.
Of het onvermogen, maar ook deels onwil. Wat zij bijvoorbeeld beschrijven is, ja, VWS was verantwoordelijk voor een landelijke aanpak van een grote infectieziekte zoals een pandemie. Maar eigenlijk wilden ze dat niet helemaal. Want ze vonden dat het niet bij het Nederlandse zorglandschap paste. Ze vonden dat het niet bij hun rol paste. En daarom was bijvoorbeeld ook niet uitgewerkt welke bevoegdheden VWS dan precies had. Dus het rapport zegt denk ik iets over de formele structuur die een betere aanpak in de weg zat. Maar het zegt denk ik ook iets over de cultuur waarbinnen besluiten werden genomen. En ik denk dat het daarmee ook iets zegt over überhaupt het functioneren van de overheid op moeilijke dossiers. Dus denk Groningen, denk stikstof, denk de Belastingdienst. Dat zijn allemaal grote dossiers waar je ziet dat de overheid heel erg worstelt met, kunnen wij leveren wat burgers van ons verwachten dat we leveren? En met die blik, of dat idee kreeg ik ook wel een beetje bij dit rapport.
Want als we kijken naar de hoofdlijnen, Pim, de belangrijkste punten, wat zijn ze? Laten we er 6 noemen.
Zo,
mag ook 7.
Jij hebt het rapport voor je liggen. Dus,
8 als je wil.
Ik heb hier dat hele dikke rapport, dus ja, ik zou er 6 moeten kunnen noemen. Nou ja, kijk, begin bij het begin van de voorbereiding. Ik vond het zelf nog wel echt wel interessant om te lezen hoe inderdaad ontzettend slecht Nederland op zo'n pandemie was voorbereid. En de gesprekken die de OVV er ook over heeft gevoerd, hè, kwam wel naar voren dat eigenlijk die pandemie ging het voorstellingsvermogen van Nederland ook te boven. Dus er was bijvoorbeeld jarenlang wel heel erg geoefend, maar dan regionaal. En niet voor een grote landelijke uitbraak bijvoorbeeld. Dat vond ik er nog wel interessant aan.
Ja, en toen dat gebeurde is er heel veel geïmproviseerd.
Eigenlijk. Ja, toen moest er eigenlijk heel erg geïmproviseerd worden. Ja, een aantal van de andere conclusies. Hè, dat de crisisorganisatie vanaf het begin eigenlijk niet goed stond. Een beetje wat Mark net al zei. Dat er wel een wet was die het allemaal op papier regelde. En dat de minister de leiding kreeg. Maar dat het verder eigenlijk in die wet niet goed geregeld was. En niet goed doordacht was. Een andere conclusie die ook nog wel veel aandacht heeft getrokken, is dat het kabinet of de besluitvormende partijen eigenlijk veel te veel aan tafel hebben gezeten in die eerste maanden ook al. En ik denk tot en met de dag van vandaag met bijvoorbeeld de adviseurs, met het OMT, dat er rolvermenging was, zoals de OVV het noemt, tussen Jaap van Dissel, die eigenlijk onafhankelijk moest adviseren als OMT-voorzitter, maar ook bij alle overlegjes van het kabinet zat, waar de besluiten werden genomen.
De katshuisoverleggen bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dat zijn zo een aantal van de conclusies. Mark, vergeet ik nu een hele grote?
Ja, dat er heel erg met heel veel stelligheid is gesproken over hele onzekere dingen zoals de scenario's. Dus ja, het kan meevallen. Dat was eigenlijk lange tijd in de eerste maanden voordat het echt losging in maart de houding. Maar er waren ook gewoon scenario's dat het tegen zou vallen. En die onzekerheid is nooit echt verteld door het kabinet en door de adviseurs. Ik vond dat wel interessant omdat, ik denk dat, volgens mij hebben we dat hier ook best aan tafel regelmatig gesproken. Dat er met hele grote stelligheid werd gesproken. Maar het is interessant dat zij ook gewoon dit gesignaleerd hebben bij die mensen, maar ook in de documenten eigenlijk wat terugvonden.
Ja, en beschrijf wat de keerzijde daar dus van is. Ja. Want ik vond het wel interessant dat ze dus dat verbonden aan het steeds minder wordende vertrouwen van burgers. Ja. Dat bracht ze met elkaar in verband. Oké, we gaan niet dit rapport in detail bespreken. Ik zeg het maar eventjes winstwaarschuwing. We gaan er een paar elementen uitlichten. En voor jou, Mark, is dat een van de dingen waar je het over wilde hebben. De beperkte pandemieparaatheid, zoals dat
heet. Ja, dus eigenlijk dat Nederland heel slecht voorbereid was op een pandemie. Een pandemie zou je kunnen zeggen is een known unknown. Dus het is iets waarvan je kan bedenken dat het ooit plaats kan vinden. Maar je weet niet hoe, je weet niet wanneer, je weet niet met wat voor virus precies. Alleen bleek dat Nederland ook daarvoor eigenlijk niet goed was voorbereid. Jeroen Dijsselbloem zei van de week tegen ons, de NCTV, die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die had in 2019 een veiligheidsanalyse gemaakt met grote veiligheidsrisico's voor Nederland. Nou, daar werd ook een pandemie in genoemd. En ze hadden aan VWS gevraagd, zijn wij daar als Nederland op voorbereid? Het antwoord was ja, maar er is toen niet gekeken wat dat eigenlijk betekende. Wat betekent goed voorbereid zijn op een pandemie? En toen er wel gekeken werd, bijvoorbeeld door de OVV, bleek dat die voorbereiding gewoon heel beperkt was. Er waren eigenlijk geen scenario's of geen oefeningen gedaan voor een landelijke, langdurige gezondheidscrisis, zoals een pandemie. De rol van het ministerie daarin was onduidelijk, was niet gedefinieerd. En tegelijkertijd, als je kijkt naar die eerste maanden van de pandemie, dan was Nederland heel zelfverzekerd dat dit goed zou gaan. Allerlei experts die op tv kwamen, minister Bruins toen, die in kamerbrieven schreef, Nederland is goed voorbereid.
Ja, werd ook zit gezegd, hè?
Nederland is
het
goed
systeem,
voorbereid.
Het precies. Systeem in Nederland is gewoon heel erg goed.
Ja, alleen als je dan gaat kijken, en Dirk en ik hebben daar destijds ook naar gekeken van, wat betekent goed voorbereid zijn? Waar zijn ze goed op voorbereid? Dan ging dat bijvoorbeeld over scenario's waarbij er in de afzonderlijke regio's, in het extreemste geval 20 besmettingen per dag waren. 20 besmettingen per dag. Hè? Dat is echt, dat is onvoorstelbaar weinig. Maar dat was dan goed voorbereid zijn. En dat is waar we het net ook over hadden, die scenario's. Zij schrijven bijvoorbeeld de OVV, je weet niet hoe een pandemie precies uitspeelt, maar je kan wel bedenken, voor eigenlijk voor bepaalde scenario's, bijvoorbeeld dat er heel veel zieken komen, terugredeneren. Er komt een nieuw virus, wat betekent dat? Nou, je zal dat bij mensen moeten vinden, dus je moet testen. Hoeveel testcapaciteit is er eigenlijk? Waar zit die testcapaciteit? Hoe zijn die laboratoria aangesloten? Dat is allemaal pas in maart 2020, april 2020 uitgezocht.
Om dat eventjes te laten horen, om dat te illustreren, gaan we eventjes terug naar 24 februari 2020.
Ja, dit is een fragment dat Dirk en ik tijdens het schrijven van onze reconstructie regelmatig terugluisterden om na te denken van ja, hier zit heel veel in. We horen Ann Vossen, zij was een artsmicrobioloog, is een artsmicrobioloog die in de tijd regelmatig op tv was. Zij kreeg de vraag, is Nederland goed voorbereid? En bij Jinek vertelde ze dit.
Ja, dat denk ik wel. Er liggen allemaal draaiboeken. Die zullen we even moeten afstoffen, want een ramp hebben we natuurlijk niet zo vaak, maar die liggen er wel, draaiboeken voor rampen. Dat is in dit geval een virusinfectie, waar je dus regionale afspraken maakt over welke ziekenhuizen gaan wat doen. Mm-hmm. En die draaiboeken liggen er. Dat wordt natuurlijk grotendeels door GGD'en en door het RIVM gecoördineerd. En we hebben nu natuurlijk al steeds vaker overleg.
Dus het idee was, wij kunnen dit wel als Nederland zijn, want we hebben een goed systeem. En dat zie je eigenlijk, dat zelfvertrouwen, of noem het zelfoverschatting, noem het misschien zelfgenoegzaamheid, die zie je door de hele eerste golf heen eigenlijk. Of eigenlijk tot het moment dat het echt losgaat en dat Nederland keihard aan de noodrem moet trekken. En wat heel erg een rol speelde bij de onderschatting van de ernst van de coronapandemie, zeg maar in de aanloop naar de eerste lockdown, was het hele beperkte testbeleid. Dus in eerste instantie mochten alleen mensen testen die in Wuhan geweest waren, de Chinese stad waar corona vermoedelijk vandaan komt, en die klachten hadden. Nou, dat werd op een gegeven moment uitgebreid naar Noord-Italië. Alleen onder het oppervlak blijkt ook wel uit berekeningen achteraf, waren er toen al duizenden mensen in Nederland die corona hadden. Het verspreidde zich al, maar die mensen konden zich niet testen, want ze waren niet in Noord-Italië of Wuhan geweest. Dus het leek mee te vallen, omdat er alleen werd gekeken waar het meeviel. Als je niet test, dan zie je ook geen verspreiding. En lijkt het dus bijna vanzelfsprekend mee te vallen. En dat zie je ook, of dat hoor je Ann Vossen 4 dagen later ook zeggen. Dan zit ze weer bij Jinek. Dan zijn de eerste coronagevallen in Nederland bekend.
Hoe verwacht je dat het verloop nu zal zijn? Is het mogelijk dat het heel erg beperkt blijft? Of verwacht je eigenlijk dat het in een stroomversnelling komt en dat er meer patiënten bij komen?
Ik zou zeggen dat dit al een klein stroomversnellingje is met de eerste patiënten. Mm-hmm. Maar ik was toch enigszins gerustgesteld dat het patiënten uit waren die een contact hebben gehad in Italië. Omdat we weten dat daar een bron is. En we zeggen nu ook dat zijn de mensen waar we waar we graag bij testen. Mensen die ziek zijn en komen uit Italië of Zuid-Korea of een aantal gebieden. En dit zijn dus die mensen die wij als casus beschouwen. Ik zou wat meer ongerust zijn geweest als die mensen, als het niet zou kunnen worden getraceerd.
Als ze zouden zeggen, ik ben al weken in Nederland en ik ben helemaal nergens geweest.
En dan zou ik denken, oei, daar zit dus nog een hele laag onder.
Ja. Maar wat zou dat dan betekenen precies, Anne?
Dan zou je vele grotere contactonderzoeken moeten gaan doen, zoals de GGD dat doet. En dan ga je pas over echt grote aantallen spreken. Ja.
Dus voorlopig goed nieuws in
voorlopig
die zin.
Voorlopig goed nieuws, ja.
Okay. Ja. Dit is relevant om twee redenen. Dit is niet zomaar een arts-microbioloog. Zij was heel invloedrijk in de eerste maanden van de pandemie in de opbouw van de testcapaciteit. Maar het is ook relevant omdat wat zij beschrijft op dat moment in Nederland al gaande was. Er lag op dat moment in Gorinchem al een patiënt een week lang in het ziekenhuis met een onverklaarbare longontsteking die niet getest was. Want ze was niet in Noord-Italië geweest, dus zij kon onmogelijk corona hebben. En die een dag later, een dag na dit interview, naar het Erasmus MC in Rotterdam is overgebracht, snapte ze ook niet zo goed waarom deze vrouw zo ziek was. Daar is ze toen wel getest. Ze bleek corona te hebben. Nooit buiten Nederland geweest in die aanloop. Dus wat zij beschrijft als een soort doemscenario, dat vond al plaats, maar we zagen het niet omdat er niet gekeken werd.
Ja, en dat hield eventjes aan. Maar toen midden maart, toen ontstond er toch een beetje het gevoel van, oh wacht, oh shit, hier is meer aan de hand.
Ja, kijk, er is één dag die mij heel erg bijstaat, 12 maart. Dat is ook volgens mij de laatste dag dat wij met een hele volle redactie gewerkt hebben.
2020 hebben we het nog over, hè?
Precies. Pim en ik zijn toen ook naar de coronapersconferentie geweest op Justitie en Veiligheid. Het was 's middags, donderdagmiddag. Ja. Zaten we allemaal hutje-mutje op elkaar.
Was dat die persconferentie dat Rutte van Dissel toch nog een hand gaf?
Nee, dat was 3 dagen daarvoor.
Oh, okay.
Ja. Dit was de persconferentie dat ze zeiden van het gaat veel sneller dan we dachten.
Oh, ja.
En van de evenementen werden afgelast. De horeca ging nog niet dicht, dat was het weekend erna. Maar dat was echt een soort kantelpunt. Die week was een kantelpunt en dan zag je dat ineens er toch heel veel zieken bleken te zijn. Ook heel veel mensen die niet in, het kwamen heel veel mensen in de ziekenhuizen. Nou, daar werden ze dan getest. Dan bleek ze corona te hebben, maar helemaal geen verband te hebben met Noord-Italië. Oftewel, die verspreiding die Anne Vossen vreesde, die vond plaats. Volgens mij de onderschatting die de OVV waarneemt, die komt dus heel erg voort uit steeds uit blijven gaan van de positieve scenario's. En steeds kiezen voor een scenario. Althans, denken dat je kiest voor een scenario. Want scenario's kies je niet. Dat overkomt je en dan moet je zorgen dat je daar goed op voorbereid bent.
Maar goed, dan moet er iemand zijn die dan dat kan leiden, hè, die best wel snel kan ingrijpen. Maar daar, en dat is het tweede punt waar jij het dan weer over wil hebben, Pim, daar liep ja eigenlijk iedereen een beetje tegenaan. Dat is dat het systeem in Nederland dat kan regelen eigenlijk ja niet per se heel erg gecentraliseerd is.
Nee, je zou kunnen zeggen dat de uitgangspositie van Nederland wat dat betreft niet heel goed was, ook door hoe ons zorgstelsel in elkaar zit. He, dus het Nederlandse zorglandschap is gewoon heel erg, heel sterk gedecentraliseerd, heel erg regionaal georganiseerd. Dat geldt voor GGD'en bijvoorbeeld, maar het geldt ook voor ziekenhuizen die eigenlijk heel erg weinig samenwerken, heel erg hun eigen regio bedienen en hun eigen, ja, heel erg zelf ook autonoom zijn en dingen mogen bepalen.
Dus die GGD's dus minister, bijvoorbeeld, we hebben er 25 in Nederland.
Ja, precies, wel 25. En de minister van Volksgezondheid, en dat komt gewoon doordat die decentralisering de afgelopen decennia zo in gang is gezet en vormgegeven, als maar verder is gegaan, heeft dus eigenlijk nog maar heel weinig macht over de zorg in Nederland. Over ziekenhuizen, over die GGD's. Terwijl toen COVID-19 een A-ziekte werd uitgeroepen, dat betekent dan in zo'n pandemie dat de minister wel de leiding krijgt over de bestrijding. Toen had hij eigenlijk op papier dus maar heel weinig bevoegdheden en middelen om in te grijpen of bijvoorbeeld aanwijzingen te geven. En nou ja, toen werd natuurlijk toch naar VWS gekeken van het is nu aan jullie moeten nu iets doen. En eigenlijk in de weken, de eerste weken moest het ministerie dus enorm gaan improviseren. Terwijl ze ook eigenlijk niet zo goed wisten, heel veel kennis ook niet in huis hadden.
Maar dit is toch wel bijzonder, want op papier heeft zo'n minister dan dus alle bevoegdheden. Maar in de praktijk is dat dan niks waard? Of was het gewoon onduidelijk hoe dat dan precies zat?
Nou, het was dus wel geregeld formeel in de wet. Ja. Alleen een A-ziekte of een pandemie van deze orde had Nederland dus nog nooit meegemaakt. 100 jaar geleden, maar toen hadden we die hele wet denk ik nog niet op deze manier. Dus er was een wet, er was een stelsel, een idee op papier, maar het was nog nooit in de praktijk toegepast.
En het was niet uitgewerkt, hè?
Nee.
Dus op papier in de wet stond inderdaad VWS is verantwoordelijk.
De wet publieke gezondheid.
De wet publieke gezondheid. Maar wat die verantwoordelijkheid precies betekende en hoe die zeg maar moest materialiseren, dat was heel onduidelijk. Dus er stond bijvoorbeeld niet, dat is bijvoorbeeld een van de punten van de OVV, er staat niet in die wet dat tijdens zo'n pandemie of tijdens zo'n langdurige gezondheidscrisis de minister van VWS de baas wordt over de GGD'en. Terwijl bij de GGD, daar vindt uiteindelijk het testen, het bronnencontactonderzoek, de vaccinaties. Ja. Dat is de uitvoeringsorganisatie van het coronabeleid. Maar de minister had er formeel niks over te zeggen.
Oké, hier las ik de afgelopen dagen natuurlijk ook over, hè, dat dit zo was. Oké, feitelijk een gegeven. Maar dan blijft het toch een beetje hangen bij, oké, als iedereen dat dan constateert en er is een pandemie gaande die Nederland overspoelt, is er dan niet een soort beslismoment dat er wordt gezegd, oké, 25 GGD's, even één voor één bellen, nu luisteren jullie naar mij, of werkt dat niet zo?
Nou ja, kijk, VWS en de jongen zijn natuurlijk wel van alles direct gaan doen. Maar kijk, het moest dus inderdaad een soort van improviserend. Dus ze moesten het vooral van goed overleg en zo hebben en opeens structuren, oplossingen bedenken die er eigenlijk nog niet waren. Dat zijn ze gaan doen, ze hebben dat geprobeerd. Er zijn verschillende voorbeelden van. Hè. De patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, landelijk centrum voor opgericht, is op zich snel gedaan en is goed gaan functioneren. Ernst Kuipers had daar nog een belangrijke rol bij met de jongen.
Die was de beddenbaas, hè? Tenminste, ja, precies, dus dat werd dan
de beddenbaas werd hij genoemd. Maar goed, en ook, kijk, de GGD'en, daar werd natuurlijk wel gelijk veel mee overlegd. Probeerde de minister wel aanwijzingen te geven, maar nou ja, soms ook lastig in de praktijk of kon niet snel genoeg.
Ik kan me nog een interview uit november 2020 herinneren, van ons twee, Pim, met Hugo de Jonge. En dat hij zei, als deze crisis voorbij is, dan moeten we toch nog een keertje even gaan kijken naar dat gedecentraliseerde gebeuren. Of we dat niet alsnog moeten centraliseren.
Ja, in ieder geval voor in zo'n grote crisis. Ja. Hè, als het echt nodig is om landelijk centraal gewoon beleid te voeren. Ja, daarvoor was gewoon het hele stelsel en het hele zorglandschap eigenlijk niet goed ingericht.
Dus dat is aan de ene kant een soort van, hoe zou je zoiets kunnen, bijna bureaucratische regel die ineens tevoorschijn kwam of waar iedereen tegenaan liep. Ja. Heeft het ook met wat anders te maken, Mark?
Ja, ik denk dat het ook heel cultureel is. Dus Jeroen Dijsselbloem zei bij de presentatie van het onderzoek dat het poldermodel zich niet goed verhoudt tot zo'n crisis.
Het klassieke poldermodel heeft ook hier natuurlijk sterk gespeeld, maar eigenlijk is dat niet geschikt voor een crisis.
Dat lijkt me evident inderdaad als je de corona-aanpak bekijkt. Maar ik heb me ook eens afgevraagd, en dat heb ik deze week na dit rapport ook nog veel sterker afgevraagd. Stel dat VWS inderdaad veel centralistischer was, dat ze doorzettingsmacht hadden, dat ze de GGD'en echt konden gaan aansturen, dat ze ziekenhuizen, wat private bedrijven zijn uiteindelijk, hè, dat Nederland heeft geen staatsziekenhuizen, dat is best belangrijk. Dus dat zijn geen uitvoeringsorganisatie van het departement, dat zijn bedrijven die vallen onder de regelgeving van het departement. Stel dat VWS daar allemaal de macht over had gekregen. Ik denk dat dan alle talkshowtafels en de kranten vol hadden gestaan met organisaties en ziekenhuizen en mensen die zeiden, hoes, waarom mogen wij niet meer meepraten? Waarom zitten wij niet aan tafel? Dus het ingebakken culturele gevoel dat we polderend tot een oplossing moeten komen, in normale tijden en blijkbaar dus ook in de crisis, maakt denk ik ook dat het veel ingewikkelder is om de centralistische aansturing die de OVV eigenlijk bepleit waar te maken. Het zit denk ik niet in de Nederlandse cultuur om het zo te doen. Het zou wel heel interessant zijn om te kijken of het zou lukken. Want ook dit argument, het zit niet in de cultuur, is door VWS bijvoorbeeld gebruikt, ook om het niet te doen. Mm. Met alle gevolgen van dien. Maar Nederland heeft gewoon geen centralistische staatscultuur, geen centralistische besluitvormingscultuur. En ik denk dat Nederland uiteindelijk in de weg heeft gezeten in, nou, inderdaad, wat je zegt, het is crisis, we nemen een besluit.
Maar is het niet gedaan of is het niet gelukt? Dat blijft voor mij een beetje in de lucht hangen. Dus is het wel gepoogd vanuit VWS? En zeiden al die instellingen, wij gaan zelf over onze
zeker,
regio?
Zeker. Bijvoorbeeld bij de patiëntenspreiding zag je dat heel sterk. Dus dat werkte op het moment dat het heel urgent was. En op het moment dat aan het einde van de eerste golf de ziekenhuizen weer wat leger werden, waren er gewoon ziekenhuizen die niet meer inlogden. Die zich afsloten van dit systeem en niet meer opgaven hoeveel bedden zij vrij hadden. Omdat zij vonden, wij kunnen dit prima zelf.
Ja, maar goed, kijk, wat VWS volgens mij niet heeft gedaan, en dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd, is gezegd, we zien dat het zo moeizaam gaat vanaf het begin, dus we pakken het echt helemaal anders aan door bijvoorbeeld de testketen te nationaliseren. Daar is het in die eerste maanden wel eens over gegaan, van dat versnipperde testlandschap, trek het naar de overheid en verdeel het verder. Met de GGD's, het vaccineren. Ze zijn nooit zo ver gegaan om te zeggen, die hele crisisorganisatie gooien we om. En we gaan het vanuit VWS gewoon runnen. Dat hebben ze inderdaad niet gedaan, of niet gedurfd. Ik weet niet precies is.
Ik kan me herinneren dat ik hier in de zomer van 2020 met wat mensen op VWS over heb gesproken. die deze frustratie ook hadden. Dus ja, we kunnen de GGD's niet aansturen. Het is allemaal zo ingewikkeld met deze wet. En dat ik dan vroeg, ja, maar waarom verander je dat dan niet? Je kan die wet toch gewoon centraliseren. Ja. Er is de hele WPG, daar is de coronawet onder gehangen. Dus je kan heel veel met die wet. Ja, dat is toch ingewikkeld. Want dan voer je een stelselwijziging door midden in een crisis. Ik denk dat uiteindelijk, of dat wordt interessant om de komende jaren te volgen, als echt corona definitief in een rustigere periode is gekomen, of en hoe die wet vervolgens aangepast gaat worden. Ja. Of er een soort crisisclausule inkomt dat als het een A-ziekte wordt, dus een landelijke infectieziekte, dat VWS dan veel meer macht krijgt.
Even een gedachteoefening. Als cultuur zo'n grote rol heeft gespeeld, was het dan anders gespeeld, denken jullie, als dat polderen niet zo belangrijk was? Ja, ga je zeggen, dat is een als-dan-vraag.
Ja. Nou ja, weet ik niet. Kijk, uiteindelijk is het in een aantal andere omringende landen natuurlijk ook niet goed gegaan. En dat is dat de eerste golf uiteindelijk vrijwel alle landen, of eigenlijk alle landen, verrast heeft. De tweede golf is een ander verhaal. Omdat je toen wist wat er anders kon, wat er beter kon, et cetera. Die hele cultuur van aan tafel zitten en gehoord worden. Ja, er zijn bij VWS, zo in februari als in maart nog, 2020, hele grote bijeenkomsten geweest waar tal van betrokken organisaties uit de zorg aanschoven. En die mochten meepraten. Waar lopen jullie tegenaan? En dat gaf die organisaties het gevoel dat ze, nou, om een heel concreet voorbeeld te noemen, 12 maart 2020, de eerste echte zware maatregelen. Dat wordt 's ochtends besloten. Vervolgens gaat er nog een mail naar allerlei organisaties uit de zorg, brancheorganisaties. Wat vinden jullie van deze maatregelen? Ik geloof niet overigens dat hun opmerkingen vervolgens veel veranderd hebben. Maar dat was dus wel normaal. Er komen zware maatregelen, maar we moeten het eerst nog even het draagvlak bij de organisaties aftasten. Ja, stel dat het toen centralistischer was geweest. Misschien dat het effectiever was geweest. Maar ik denk dus ook dat er heel veel organisaties waren geweest en betrokkenen en stakeholders die op de achterste benen waren gestaan om te zeggen dat ze niet gehoord waren.
Oké, maar dus als we het even gaan samenvatten, dan stelt de OVV vast, maar goed, jullie dus ook wel, dat is gebleken dat die poldercultuur zich eigenlijk gewoon heel slecht verhoudt tot een crisis. Ja. Dat werkt niet echt. Pim, het OVV-rapport is ook echt heel stevig over een onderwerp waar jij ook wel veel over hebt geschreven. En dat gaat over wat er allemaal mis is gegaan in verpleeghuizen.
Ja.
Wat stellen zij vast?
Nou, we wisten natuurlijk al wel veel over wat er daar was misgegaan. De helft bijvoorbeeld van de coronadoden is in de verpleeghuizen gevallen. Maar wat me wel opviel aan de conclusies van de OVV is dat zij ook wel echt zeggen dat niet alleen bijvoorbeeld de schaarste aan mondkapjes en testen daarbij alles bepalend was, maar dat het ook echt keuzes van het kabinet waren. En het feit dat de organisaties uit de ouderenzorg bijvoorbeeld helemaal niet vanaf het begin mochten meepraten over de crisis. Ze hadden geen plek in het OMT bijvoorbeeld. Nou ja, ze kregen daardoor toch minder aandacht, zeker in de eerste weken, dan de ziekenhuizen. Hè, waar we alle focus was op de IC's, waar die heel veel vertegenwoordigers wel hadden, bijvoorbeeld in het OMT.
Dus als je niet aan tafel zat, dan kreeg je aandacht dan, niet?
Ja, het is gewoon zo dat pas na een aantal weken de verpleeghuizen mochten ook een deel van de beschermingsmiddelen die Nederland Centraal inkocht hebben gekregen. En zij concluderen daar echt uit dat echt gevolgen heeft gehad voor hoe erg het dus misging in de verpleeghuizen. En dat een van die twee hoofddoelen, die er dus vanaf het begin was, naast het ontlasten van de zorg, ook het beschermen van kwetsbaren. Ja, dat alleen het ontlasten van de zorg, dat is wel gelukt natuurlijk, van de ziekenhuiszorg. Maar dat het beschermen van de meest kwetsbaren juist in die eerste golf zo falikant is misgegaan. Dat is toch wel een harde conclusie, denk ik.
Ja, als je zegt de helft van de doden is gevallen in de verpleeghuizen. En aan de andere kant, er is lang niet geluisterd naar de belangen, in ieder geval die eerste weken dus, van vertegenwoordigers van mensen die daar wonen. Is dan de harde conclusie, ik vraag me af of de OVV hem ook zo trekt, dat het dat voorkomen had kunnen worden?
Ja, kijk, ze zeggen niet keihard van door wat het kabinet deed, zijn er daar veel meer doden gevallen. Weet je wel, dat is één stap te ver. Maar ze leggen gewoon wel echt een verband tussen dat er ook voor gekozen is om de verpleeghuizen bijvoorbeeld zo weinig beschermingsmiddelen en testen in het begin te geven, en dat het daar zo is misgegaan. Dus kijk, ja, 1 en 1 is ook wel 2 dan. Maar het is meer impliciet dat ze die relatie leggen.
Het is de helft van de doden overigens in de eerste periode, hè?
Ja, ja.
Ik zag jou nee knikken, maar tenminste bedenkelijk kijken, laat ik het zo zeggen.
Dijsselbloem zei bij de perspresentatie bijvoorbeeld dat keuzes leiden tot schrijnende gevolgen. Nou, schrijnende gevolgen zijn doden. Dat is wat hij bedoelt en dat is wat de OVV bedoelt. Ja. Dus in die zin kan je volgens mij wel hard zeggen dat keuzes hebben geleid tot meer doden in de verpleeghuizen. Overigens is daarbij ook interessant dat in de reactie op dit rapport vanuit het departement, maar ook vanuit Hugo de Jonge, wordt gezegd, ja, maar de verpleeghuizen praten wel degelijk mee. Ja, oké, okay, maar praten is natuurlijk iets heel anders dan doen. In de reconstructie beschreven Dirk en ik hoe eind maart, als het grote sterven in de verpleeghuizen al is begonnen, er wanhoopsmails kwamen vanuit de ouderenzorg naar het departement, dat het echt extreem urgent was dat ze meer mondkapjes kregen bijvoorbeeld. Dan praat je mee, maar er gebeurt dus niks mee. En dat is vooral het punt dat je volgens mij kan maken, dat ook aan tafel zitten nog niet betekent dat er vervolgens echt iets gebeurt. Nou, nu inderdaad bij de verpleeghuizen, die zaten lange tijd in ieder geval niet bij het OMT aan tafel. Ze zaten wel in een aantal andere overlegorganen van het departement. Alleen er werd gewoon niks gedaan met die signalen.
Nee. Pim, toch een van de heftige momenten aan het begin, zeg maar, behalve dat alles dicht ging en zo, was toch ook wel dat er op een gegeven moment een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen. En de OVV reconstrueert ook de aanloop daarnaar.
Ja, nou, zij constateren dat bezoekverbod natuurlijk hele ernstige gevolgen heeft gehad. Ook voor het welzijn van die mensen die maandenlang echt opgesloten hebben gezeten. En zij roepen dus eigenlijk de vraag op van, als het nou vanaf het begin beter op orde was geweest, met toch weer beschermingsmiddelen testen, had dat dan niet voorkomen kunnen worden? Dat is eigenlijk die hele ingrijpende maatregel. Ze zeggen eigenlijk, dit was een soort noodgreep die dus nodig was. Ze erkennen wel natuurlijk dat het daarna de besmettingen verminderd zijn, dat het in dat opzicht medisch effectief is geweest. Maar de negatieve gevolgen zijn ook zo groot geweest. Ja, dat zij toch eigenlijk zeggen van, ze stonden al achteraan, ze werden niet goed bediend. En toen kwam dit, wat eigenlijk achteraf gezien werd als de meest ingrijpende coronamaatregel die Nederland überhaupt heeft genomen, met zulke verstrekkende, schrijnende gevolgen, was ook nog nodig.
Wel even goed om uit te leggen. Want ik weet nog, in die eerste persconferentie van Hugo de Jonge moest hij dat bezoekverbod aankondigen.
Ja.
En toen ben ik met hem mee geweest op werkbezoek ergens in die weken daarna, naar een verpleeghuis. Mm-hmm. Ik weet nog dat we beneden zaten met een aantal oudere artsen. En die legden uit wat de situatie was. Ze hadden ontzettende tekorten toen al aan persoonlijke beschermingsmiddelen. En dat was direct van gevolg op de zorg voor ouderen, of eigenlijk het gebrek eraan. Dus je kon zelf niet naar je moeder of vader toe om zelf voor ze te zorgen. Dat mocht niet meer. Maar ja, hele oude, kwetsbare zieken, die kregen soms nog maar één keer per dag iemand over de vloer. Ja, en als je heel erg ziek bent, of je hebt heel erg koorts bijvoorbeeld, ik kan die arts, dat hoor ik gewoon nog, Ik kan me dat nog voor de geest halen. Die zei dan, ja, dan is 1 plus 1, 2. Dus iemand die koorts heeft en er niet aan denkt dat drinken bijvoorbeeld belangrijk is, al ontzettend kwetsbaar is. En waar we niet de zorg aan kunnen leveren die wel nodig is. Ja, dat heeft dan soms het overlijden tot gevolg. Dus zo ingrijpend was dat.
Ja, tuurlijk. En ook de maatregelen zelf, die waren eigenlijk in die verpleeghuizen, nou ja, soms is wel gezegd nog erger dan de kwaal van. Het virus was natuurlijk ook verschrikkelijk gevaarlijk voor die mensen. Maar mensen met dementie die helemaal niet überhaupt de gedragsregels konden opvolgen.
En daardoor vaak ook samen werden gezet. Hè? Dus als er twee besmettingen waren op een afdeling, dan werd er verder niet meer getest. Let wel, er werd niet meer getest. Mensen werden in feite gewoon opgegeven. Dus de hele afdeling ging in quarantaine. Dirk Stokmans heeft een verhaal gemaakt. Hij was een van de eerste die in april 2020 eigenlijk dat grote sterven beschreef bij de Leeuwenhoek in Rotterdam. Afdeling met dementerende. Een paar positieve tests, hele afdeling in quarantaine, groot gedeelte van die afdeling overleden.
Ja.
Dit is de vaststelling, maar wat zegt de OVV daarover? Als in, wat is de les die hieruit getrokken moest worden? Moet worden?
Nou ja, wat ze in ieder geval zeggen is, dit nooit meer. Dus dat bezoekverbod, ook op basis van gesprekken met alle betrokkenen, van dat moeten we nooit meer opnieuw zo doen.
En die verdeling van de persoonlijke
beschermingsmiddelen? Ja, en over die verdeling zeggen ze wel dat in een volgende situatie de verpleeghuizen gewoon veel volwaardiger moeten meepraten, maar ook net zo goed hun deel moeten krijgen. Omdat het aantal mensen dat in de verpleeghuizen verzorgd wordt, ja, dat is ook gewoon heel groot. En dat was misschien wel even groot als het aantal mensen dat in de ziekenhuizen werd verzorgd. Terwijl de verdeling was in het begin dus 90-10%. 90%, 10%. Nou, dat is toch heel gek.
Gelijker behandelen dus eigenlijk. Oké, nou, we hadden het net al eventjes over de reactie van Hugo de Jonge daarop. Het is eerst eventjes goed om uit te leggen wat de normale procedure is van reageren.
Ja, dus de OVV heeft gewoon een standaard procedure waarbij alle geïnterviewden een soort recht op inzage krijgen. Dus zij krijgen het rapport ruim voor publicatie toegestuurd. Dat was volgens mij in december al.
November.
November, nou, kan je nagaan. En dan kunnen ze wijzen op feitelijke onjuistheden. Dus het lijkt ergens een beetje op inderdaad een journalistiek proces. Je interviewt iemand, vervolgens stuur je het met de nadruk dat het alleen gaat om feitelijke onjuistheden terug naar de geïnterviewde. En dan zijn er altijd een paar mensen die ook gaan schrappen in de tekst die je als journalist hebt gemaakt. Ja. En in het geval van Hugo de Jonge heeft hij 7 pagina's geschreven in een lange brief met opmerkingen, constateringen, weerleggingen.
Hugo de Jonge gaat eigenlijk gewoon in die brief weer opnieuw in debat met de onderzoeksraad over de belangrijkste conclusies. En hij het viel mij op dat hij bijna alle grote conclusies die ze trekken weerspreekt of fel bestrijdt. Hij is het er gewoon totaal niet mee eens.
Even die verpleeghuizen, want dat is het laatste onderwerp waar we het over hebben gehad. Hoe verdedigt hij zich bijvoorbeeld?
Nou ja, goed, hij zegt over de verpleeghuizen, gaat hij heel sterk zitten op het punt van, er was nou eenmaal schaarste. Dus we hadden te weinig middelen, dus we konden ze ook niet meer geven in het begin. Hij gaat dan zeggen van, ze zaten niet vanaf het begin in het OMT, maar we hadden wel echt wel contact. We hebben bijvoorbeeld een belrondje gedaan. Dat soort dingen gaat hij dan zitten opsommen nog in die brief. Heel erg om toch te laten zien van, maar kijk eens wat we allemaal wel hebben gedaan. Ja, hij voelt zich duidelijk miskend, onbegrepen of te weinig gewaardeerd voor wat VWS in het begin wel heeft gedaan.
Ja, nee, dit is wel opmerkelijk, omdat VWS bleek uit de reconstructie die Dirk en ik 2 jaar geleden maakten, echt al heel vroeg gewaarschuwd was voor de tekorten in de verpleeghuizen. 26 februari kwamen daar de eerste signalen over. Op 4 maart was er een spoedoverleg, omdat er, veel signalen van zorginstellingen over mogelijke tekorten waren. Dus dit stond wel op het netvlies bij VWS. Het stond op het netvlies bij VWS dat er tekorten waren aan mondkapjes in de ouderenzorg, in de verpleeghuiszorg, en ook wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Dat maakt het ook vreemd, zeg maar, dat daar niet eerder op gehandeld is toen. En dat toen er maar mondkapjes kwamen in Nederland, dat die inderdaad in eerste instantie naar de ziekenhuizen gingen. Omdat die waarschijnlijk het acuutst in een crisis zaten. Terwijl in de verpleeghuizen buiten het zicht van heel veel mensen om gewoon echt al heel veel mensen overleden.
Ja, en blijkbaar voelde de jongen zich genoodzaakt dus misschien wel door die harde conclusies om zich toch nog te verdedigen. Het is toch even goed om uit te leggen, je had dus tabellen met wijzigingsvoorstellen. Nou, daar kon iedereen gebruik van maken. VWS deed dat, maar ook het ministerie van Algemene Zaken van Rutte, het RIVM. Nou, anderen deden dat ook. Het is best grappig om te zien, want je kan precies zien wat de communicatie is geweest. Dus wat zij wilden wijzigen en wat uiteindelijk is overgenomen of niet. Dat was in het geval van VWS overigens überhaupt best wel weinig. Hè, wat er is veranderd tussen conceptrapport en definitief rapport. Maar de jongen is dus de enige geweest die dacht, wacht eens even, wijzigingsvoorstellen. Ik ga gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Tot grote verbazing klonk in de persconferentie al door van Dijsselbloem.
De brief was in die zin opvallend dat er, en ik snap het ook, want er is ongelooflijk hard gewerkt. Zeker ook op het ministerie van VWS, dat staat buiten kijf. Maar er moet ook de bereidheid zijn, en ik zeg dat niet alleen tegen VWS of de minister. Ik zeg het breed, er moet de bereidheid zijn om ook terug te kijken en lessen te leren. Want vanuit een verdediging worden we meestal niet beter.
Ja, Mark en ik hebben Dijsselbloem van de week geïnterviewd. En Dijsselbloem was echt wel heel verbaasd over die brief. Hij zei eigenlijk dat hij dat in zijn tijd als OVV-voorzitter de afgelopen jaren nog nooit had meegemaakt. Dat de minister zo uitgebreid de moeite nam om en te reageren en op die manier te reageren.
Ik heb het in ieder geval in mijn korte tijd bij de OVV niet eerder meegemaakt. En het is ook niet waar wij mensen toe uitnodigen. Dus wij nodigen ze uit om feitelijke correcties door te geven. Het mag natuurlijk wel, het is een vrij land. Iedereen mag mij een brief sturen. Die brief van de jongen hebben we ook gewoon uit elkaar getrokken. Waarbij we alle meningen respectvol hebben genegeerd. En alle feiten, van klopt het nou feitelijk niet? Doen wij hier feitelijk beweringen die niet te onderbouwen zijn? Daar hebben we op een controle op gezet. En dat heeft niet tot veel aanpassingen geleid.
9 december schreef wij al op dat de jongen niet terug zou keren als minister van Volksgezondheid. Want de formatie was in die periode, even korte context, in de eindfase. De posten werden al verdeeld en het CDA had gezegd, wij willen geen volksgezondheid en had het ook niet gekregen. Dus dat vond ik nogal, als je die brief leest met dat in het achterhoofd, hè, de jongen wist dat hij niet terug zou keren.
Ja, een bepaalde verbetenheid.
Ja, en ik wilde het, dat is de nette manier om te zeggen. Ik wilde zeggen, toch nog een laatste middelvinger, weet je wel? Toch nog een laatste keer.
Ergens kan ik me dit ook best voorstellen dat je het idee hebt dat je het juiste gedaan hebt en dat je dan ja, dat het je irriteert of zo, dat mensen dat niet zien.
Ja.
Dat zal het zijn. En ik bedoel, je hebt eind vorig jaar een heel mooi stuk geschreven dat er bijna een soort, ja, messias-achtige overtuiging in de jongen zat dat hij op corona het juiste deed. En ik denk dat dat ook heel erg onder deze brief ligt van, ja, ik heb het goed gezien. Waarom snappen jullie dat niet? Waarom snappen jullie niet dat ik het juiste gedaan heb?
Nou ja, en volgens mij wordt het ook wel breder zo misschien gevoeld op VWS. Wij hebben de afgelopen jaren ook wel, denk ik, vaker van medewerkers daar gehoord dat ze alle kritiek ook wel moeilijk vonden. Terwijl er zo hard werd gewerkt en zo wordt dan vaak gezegd. Of het interview van de SG, zijn SG die vorig jaar is afgezwaaid.
De secretaris-generaal.
Ja, ja, de hoogste ambtenaar die ook aan de correspondent een interview gaf van ja, de buitenwereld heeft toch totaal niet begrepen wat wij gedaan hebben in die crisis.
En eigenlijk dus ja, in dat interview ook al vooruitliep op de evaluaties. Hè, dat ook de evaluaties waarschijnlijk niet zouden snappen wat er op het departement gebeurd was.
En dat is misschien toch wel een beetje, als dat de houding is op zo'n ministerie, is dat toch wel een beetje problematisch.
Natuurlijk, heel defensief.
Als je niet wil leren of geen enkele kritiek wil accepteren, ja, dan kun je ook misschien niet verbeteren.
Nou ja, en dat vond ik zo boeiend. Het was ook even verwarrend. Op die dag van de OVV was er ook een coronadebat. Dus de opvolger van Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, die liep hier rond. En die moest zich dus ineens gaan verhouden tot die kritiek van zijn voorganger. En laten we gewoon eerst even luisteren.
Ik denk dat dat niet een vreemde conclusie is. Hè. Dat hebben we met z'n allen al wel geconstateerd. Als je alleen al kijkt, heb ik ook in de vorige rol wel eens gezegd, alleen al kijkt dat wij heel vroeg in die crisis al grote tekorten hadden aan zaken zoals mondkapjes, beschermingsmiddelen, et cetera, dan was dat opvallend. En ja, dat is echt iets om te evalueren en te zeggen, hoe zorgen we dat we de volgende keer dit soort zaken voorkomen?
Ja, hij doet dus op het onderzoek en niet op, op de kritiek van de jongen. Maar ja, goed, daarmee lijkt hij dat onderzoek dus eigenlijk best wel te omarmen.
De eerste reactie van Kuipers was wel wat anders dan de Hugo de Jonge in zijn brief. Dus wel iets meer van, ja, inderdaad, zijn dingen niet goed gegaan, daar moeten we van leren.
En dat wordt boeiend als er straks een kabinetsreactie moet komen. Die komt ergens half maart. Daar moet zo'n hele ministerraad het unaniem mee eens zijn.
Ja.
Dus, en Hugo de Jonge zit nog steeds aan tafel in een andere rol.
Ja, dit was natuurlijk het risico van Hugo de Jonge in het kabinet laten. Dat op dit soort momenten hij nog wel ook met zijn zegje zal mogen doen in de ministerraad. Hoewel ik me wel afvraag, maar ik heb geen idee. Ja, zal hij binnenskamers dan nog heel erg zijn eigen ding gaan verdedigen? Kijk, ik denk dat hij zich dan in het kabinet een beetje onmogelijk gaat maken als hij dat gaat doen, hoor. Dus misschien stelt hij zich binnenskamers misschien juist wel een keer wat bescheidener op. Maar ja, wie zal het zeggen?
We horen het misschien achteraf ooit nog wel. Oké, dit rapport dat focuste dus heel erg op die periode tot september 2020. Tot zover dat rapport zelf en de reactie erop. Ik toch eventjes, want die coronacrisis is nog niet voorbij, hoewel het wel zo voelt omdat alles zo'n beetje losgelaten wordt.
Zonder weer naar de Kuip.
maar de vraag is een beetje, zagen jullie verschil tussen alles wat hier werd vastgesteld, hè, over die periode tot september 2020, en wat daarna gebeurde? Zagen jullie dat er tussendoor in die crisis al lessen waren geleerd? Valt daar iets over te zeggen?
Nou ja, poeh. Zijn er dan dingen inderdaad heel veel beter gegaan daarna of veranderd? Kijk, je kunt wel, bepaalde problemen zijn natuurlijk verdwenen, zoals de mondkapjes. Daar heeft de overheid een gigantische voorraad van aangelegd. Kan je zeggen, nou ja, dat hebben ze.
Hebben sommige mensen heel veel
gedaan. Nee, dat is waar. Daar kwamen schimmige deals aan te pas enzovoorts. Maar die structuren en de patiëntenspreiding, uiteindelijk testketen die wel veel is uitgebreid, kunnen niet veel meer testen. Dan kan je ook zeggen, er zijn dingen verbeterd. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk toch ook hetzelfde gebleven. Dus GGD's die iedere keer moeite hebben om op tijd een vaccinatiecampagne voor te bereiden. En dat VWS dan weer zit te balen van ja, waarom is dit niet, gaat dit niet beter?
Het structuurprobleem bedoel je?
Ja, en ook de hele besluitvorming, de prominente rol van het OMT, daar wordt nu eindelijk over gediscussieerd. Maar er is eigenlijk in die hele besluitvormingscyclus 2 jaar lang niks veranderd. En nu met het nieuwe kabinet zie je wel dat ze de ambitie hebben het wat anders te doen. Maar eigenlijk nu pas na 2 jaar.
Mark?
Ja, ik bleef heel erg hangen bij wat de OVV schrijft over het uitgaan van de positieve scenario's. We hebben natuurlijk na de eerste golf gezien dat Nederland zich nog een keer of 3 flink liet verrassen door corona. En dat die ervaringen eigenlijk pas met Omicron tot het inzicht leidden dat corona ons heel vaak kan blijven verrassen. Dus de Alpha-golf bijvoorbeeld.
Welke van al die golven was dat? De Britse variant, toch?
Voor mij wel. Ja. Voor mij was Alpha inderdaad de Britse variant. Dat was, dat hadden we allemaal niet verwacht. Want we hadden verwacht dat het kabinet had verwacht dat in het najaar bij kleine golfjes zou blijven. En dan was er, wat ik net zei, dan was er een vaccin en dan was de crisis voorbij. Vervolgens kreeg je Delta, die op het moment dat de Britse variant was gaan liggen, opkwam. En toen kwam er Omicron. Zo is het ook denkbaar dat er na Omicron, het Griekse alfabet kent nog wel wat meer letters, nieuwe varianten komen. Maar steeds bleef het kabinet eigenlijk uitgaan van het positieve scenario dat het uiteindelijk wel mee zou vallen. Dat we als Nederland zijnde toch heel goed voorbereid waren. Want er was meer testcapaciteit, er was meer bronnencontactonderzoek. Er zou bijna gevaccineerd gaan worden. Er waren lessen getrokken uit de eerste golf. En steeds zag je dat dat in de praktijk niet zo was. En bij de maatregelen, die werden steeds voor een paar weken dan verlengd. Met over een paar weken, dan hopen we eigenlijk toch wel echt dat het beter wordt. In plaats van misschien ook het eerlijke verhaal te schetsen, dat je dat niet kon zeggen. Dat je niet zomaar kon zeggen dat het beter zou gaan worden. Dat je daar op hoopt, dat is logisch. Maar dat er ook gewoon pessimistischere scenario's zijn, dat viel me deze week eigenlijk ook wel op. Wat ik zei, zondag naar de Kuip. Ik heb ook 2 jaar lang uitgekeken naar weer een vol voetbalstadion. Maar er heerst nu weer een soort optimisme van het is eigenlijk bijna voorbij. En er zijn nu echt wel meer redenen dan een jaar geleden om optimistisch te zijn. Daar hebben we een paar weken geleden een hele vrolijke uitzending over gemaakt. Maar hoe corona zich de komende periode gaat ontwikkelen, dat weten we niet. Het is mogelijk dat er een ziekmakendere variant komt. En dat dan de hele discussie over maatregelen weer opnieuw gaat gelden. Dus dat denken in scenario's, dat blijft denk ik heel relevant om ook na te gaan denken, we hopen inderdaad dat dit is. Maar als het niet zo is, wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor de organisatie, voor de macht van VWS?
De vraag is dus of Kuipers nu, die minder gunstige scenario's, serieus aan het voorbereiden is. Houden ze rekening met die tegenvallers? Dat is een les die je uit dit rapport kan trekken, die het nieuwe kabinet nu ook zou kunnen gaan toepassen.
Ik heb hier nog één laatste vraag over. Mm-hmm. Want inderdaad, het gaat nu goed. Iedereen kan zo'n beetje weer doen wat hij wilde. Maar stel nou dat er een variant komt die alles weer op zijn kop zet en waardoor het toch weer de verkeerde kant op gaat. Is er in de afgelopen tijd, parallel aan de crisis gewerkt aan iets om dan sneller te kunnen schakelen? Snap je? Dus je kan spreken over lessen tussen de eerste en de tweede golf. Mm-hmm. Maar is er hierop geanticipeerd op dit rapport? Deze lessen vallen niet uit de lucht, toch? Ik bedoel, het is best shocking om het allemaal op een rijtje te zien. Maar aan de andere kant is veel daarvan ook al wel eerder beschreven.
Kijk, wat ik bijvoorbeeld concreet weet, is dat Kuipers wel nu al opdracht heeft gegeven van maak een plan voor een nieuwe boostercampagne als het nodig is. Dan wil hij dat binnen een paar weken of misschien zelfs 2 weken kan beginnen. Mm. En dat is zijn ergernis. Hè, als ziekenhuisvoorman was dat vaccineren in Nederland veel te langzaam op gang kwam. Soms het tempo te laag, zeker in het begin. Dus daar is hij bijvoorbeeld wel concreet mee bezig nu. Van dat wil hij, als het weer nodig is, met een variant of er is een nieuwe goede booster, dat hij dat zo snel mogelijk, dus dat we dat niet weer, zoals met de booster in het najaar, dat het weer weken moet duren voordat dat op gang is. Dat is iets waar je wel iets van verbetering ziet.
Ik weet niet of jullie degene zijn aan wie ik dit soort vragen moet stellen, hoor. Maar stel nou dat het weer helemaal de verkeerde kant op gaat en alles gaat weer dicht en er zijn mondkapjes nodig. Is er nu een soort van verdeling die al meteen gemaakt wordt? Ik bedoel, zo is het al zo gedetailleerd uitgewerkt. Hebben we zo goed geleerd van alles wat er mis is gegaan, dat er plannen klaar liggen?
De mondkapjesvoorraad van Nederland is wel aardig groot. We hebben die centrale opslag. Daar ligt wel heel veel. Daar was zelfs op een gegeven moment zoveel over dat we niet meer zo goed weten wat we ermee aan moeten. Maar dat zijn dan de mondkapjes voor de zorg. Dus die hebben we, daar hebben we bijvoorbeeld een grote voorraad van.
Testcapaciteit vraag ik me af. Dat zag je de afgelopen weken, denk ik, dat de testcapaciteit van de GGD beperkt was. Dat er wel heel veel testcapaciteit was bij het testen voor toegang. Dat als je het wil hebben over improvisaties en verschillende structuren die de afgelopen jaren opgericht zijn, dat is er één van. En dat het best een paar weken duurde voordat die toegangstesters, de testbedrijven, commerciële organisaties, aangesloten werden op het GGD-testen. Terwijl eigenlijk vanaf het moment dat Omicron begon, of Nederland binnenkwam, dat ook de eerste signalen waren, dit kan echt om enorme aantallen besmettingen gaan. had erop geanticipeerd kunnen worden. En dat moest uiteindelijk, je zag tot een week of twee geleden dat het heel moeilijk was om een testafspraak te maken, omdat die capaciteit gewoon nog niet inzetbaar was. Dus dan is de hoop inderdaad dat daarvan geleerd is voor toekomstige golven. Tegelijkertijd, het OMT adviseerde deze week om eigenlijk het testen bij de GGD voor de meeste groepen weer stop te zetten en alleen voor de kwetsbaren. Ja. En als je dat zou doen, dan wordt die testcapaciteit wel enorm afgeschaald. En dan is heel erg de vraag, ook gewoon personeel. Een van de redenen waarom de horeca nu personeelstekorten hebben, is omdat heel veel mensen zijn gaan werken in wat je de corona-economie zou kunnen noemen. Testen, bronnencontactonderzoek, et cetera. Goed betaald werk. Ja, die mensen gaan op een gegeven moment daar ook weer weg bij de GGD. Stel dat inderdaad in het voorjaar weer ineens 100.000, 150.000, 200.000 tests per dag gedaan moeten worden. Kan dat dan? Of zijn die mensen inmiddels vertrokken? Dat zijn best concrete vragen. De WHO zei deze week ook, er is de Wereldgezondheidsorganisatie. Er heerst in het Westen nu een soort idee dat de pandemie voorbij is. Maar het is heel goed mogelijk dat in het najaar corona weer terugkomt. En daar moet je eigenlijk op gaan voorbereiden. En dat betekent niet dat het gaat gebeuren. Maar het is wel, als je het over scenario's hebt, dat is een scenario waarbij je heel concreet kan gaan nadenken. Wat betekent dat voor de overheid, voor de testen, voor de ziekenhuis, enzovoort.
Kuipers komt nog met een lange termijn strategie, toch, Pim?
Ja, volgende maand geloof ik komt hij met een uitgebreidere brief. Ja.
Gaan we het dan nog wel over hebben. Ik wil nog even tot slot.
<Tot dan.
laughs> ik wil nog even tot slot één ding met jullie bespreken. En dat is, dit was het eerste deel van een serie. Er komen nog twee rapporten.
Ja, nog twee delen, ja.
Ik begrijp dat eerste wordt verwacht.
Voor de zomer wordt al deel 2 verwacht over de tweede golf en de vaccinatiecampagne in ieder geval, geloof ik, doorlopend tot en met juli 2021 ongeveer. Lange periode. En deel 3 gaat dan over vanaf half 2021. En dat zal nog wel lang
duren. Duren, ja. En tot die tijd zullen er waarschijnlijk geen politieke consequenties aan gehangen worden, toch? Want iedereen zegt de hele tijd, we wachten wel tot het eind. En dan komt er ook nog parlementaire enquête.
Ja, dat gaat sowieso nog heel lang duren. Want als je alleen al kijkt naar de agenda van de Kamer, er komen 3 enquêtes aan. Groningen begint later dit voorjaar. De toeslagenaffaire begint uit mijn hoofd volgend jaar.
Voorjaar
2023. Ja. Nou, dan lijkt het me een redelijke aanname dat het nog wel 2 jaar kan duren voordat de corona-enquête begint. En dan zijn er alweer verkiezingen.
En de OVV heeft ook gevraagd aan de Kamer om de parlementaire enquête ook niet eerder te laten beginnen tot deel 3 van het onderzoek is verschenen.
Zit een soort logica in.
En kijk, nu het nieuwe kabinet is net begonnen natuurlijk. Ja, Rutte is doorgegaan als premier. Die zal hier nu niet meteen natuurlijk zijn consequenties uittrekken. En Ernst Kuipers zal het in de Tweede Kamer, die zal zich ervoor moeten verantwoorden. Er komt mogelijk, denk ik wel, nog een apart debat over. Maar het zal hem toch niet zo zwaar worden aangerekend, denk ik. Omdat hij eenmaal net begonnen is. Nieuwe fase, hij wil het anders gaan doen. Dus hij heeft nog veel krediet. Ja.
Dank jullie wel. Mark Liefse Adriaanse en Pim van den Dol. En jij, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Ignaas Schoot en Henk Rijgrok van de Werven. Montage door Pieter Bakker. En normaal zou ik nu zeggen tot zaterdag, maar vanaf komende week zijn we dus ook op dinsdag tot de gemeenteraadsverkiezingen. Heel graag tot dan. En krijg je geen genoeg van Pim? Luister dan nog eventjes tussen de regels terug, de podcast van onze boekenredactie. Want daar heeft hij gepraat over het boek Hemelrijk van Christus Stoop over de coronacrisis in de verpleeghuizen in België.